In de muziektheatervoorstelling Het Achtste Leven voor Brilka, naar de wereldberoemde roman van Nino Haratischvili en in regie van Nina Spijkers, vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor, de dramatische geschiedenis van 8 levens uit haar Georgische familie tussen 1900 en nu. Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama vertelt vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties, waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor Het Achtste Leven via oostpol.nl.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Vandaag in de studio, Daniel van de Poppen, bekend als producer van deze podcast en tevens de vriend van mijn co-host Nidia van Voorthuizen. Daniel, wat kom je doen?
Om geld vragen. Sinds Nidia haar baan heeft opgezegd, teert ze op mijn zak.
Wat een godspe. Die vrouw is godbeter te feminist.
Ja, maar niet een financieel onafhankelijke vrouw. Dus alsjeblieft, luisteraar, geef geld. Als je ook maar iets om me geeft, doe het voor mij.
Ga naar patreon.com/damhoney en doneer.
Of niet, zelf weten.
Hey, zijn jullie al begonnen?
Zijn we daar nou alweer? Ja, we zijn er alweer. Welkom, piepeltjes, bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
En je luistert naar aflevering 27.
En oh my god, het is een godswonder dat we hier zitten. Want we hebben net de allerlaatste hand aan ons boek gelegd. Want we gaan morgen naar de drukker.
Als je denkt, wat doen die wijven raar, dan komt dat dus daardoor. Wat een chaos, wat een hysterie. Dat zijn gewoon de naweeën van deze monsterklus. Lieve honingballies, dus alsjeblieft wees een beetje mild.
Ja, we kunnen niet wachten tot het in de winkel ligt. Het heet Heb je nou al een vriend? En als je hem nu pre-ordert bij de boekhandel of online, dan krijg je een Damn Honey pin cadeau. Voor de hoe en wat, check even de show notes.
En dat is allemaal hartstikke leuk. Maar misschien wel nog leuker is dat er een Damn Honey feest komt. Want we bestaan tenslotte een jaar en ons tweede boek komt dus uit. En dat gaan we vieren met een feest. En dat feest gaat plaatsvinden in Amsterdam op woensdag 30 oktober in Sexyland. En de line-up is helemaal de bom.
Ja, laat ik even een paar mensen uitlichten. Ons aller Zaire Krieger. Je kent haar nog van de poepaflevering, maar ook van de bonusaflevering In de Melkweg. Zij komt ons betoveren met haar spoken word kunsten. Net als spoken word artist Babs Gons.
En we krijgen een heuse drag king performance van de one and only Thorn Vineyard, die we ook hebben geïnterviewd voor ons boek.
En Ellen Laan komt om een mini-college te geven over seksueel plezier.
En DJ Sophia Soul. Weten jullie nog de aflevering over intimidatie op de dansvloer? Zij komt The Tunes verzorgen op een overigens intimidatievrije dansvloer, want daar zullen we persoonlijk op toezien.
Ja, en er worden ook nog andere acts aan de line-up toegevoegd. Daarover later meer. Ik ben heel excited.
Ik ook. Wat doen we aan? We mogen geen nieuwe kleren kopen. Doen we onze nippeltessels op? Anyway, wil jij zien welke fabuleuze outfits we uit de kast trekken? Koop een kaartje. Link in de show notes. En uiteraard ook link in bio op ons Insta-account. Er zijn beperkte plekken, dus wees snel.
Maar oké, genoeg van deze niet zo sluik reclame. Terug naar de aflevering, want we hebben zin. In deze aflevering gaan we het hebben over vrouwen in de kunst. Een onderwerp dat echt al heel erg lang op ons lijstje stond. En vandaag is het eindelijk zover. We hebben twee gasten hier aan tafel zitten die samen de podcast Naakt op een kleedje maken. Waarin ze elke aflevering met een gast praten over een kunstwerk gemaakt door een vrouw.
Ze zitten allebei kniediep in de kunst. En de eerste die ik aan jullie mag voorstellen is Heske ten Katen. En Heske, toen ik een beetje in jouw werk dook, kwam ik terecht in een wereld waar ik niks van weet, maar wel meer van wil weten. Je gaf les aan Artes in Arnhem. Je was de hoofdredacteur van het kunstmagazine Mr. Motley. En je bent artistiek directeur van Nest. En ik dacht, Nest, wat is Nest? Nou, dat is dus een expositieruimte voor hedendaagse kunst in Den Haag. Al daar brengen jullie bezoekers op een toegankelijke manier dichtbij actuele kunst. Heske, welkom.
Dankjewel.
Hallo. En dan gast nummer 2 met een even indrukwekkend kunst-cv. Het is Yuki Ko. Ze maakte een YouTube-serie over het leven van Van Gogh, een podcast voor het Stedelijk Museum Amsterdam. En samen met Ko van 't Hek begon ze in 2015 de nieuwsbrief Kunst kijken met Ko en Ko. Waarin jullie op een toegankelijke manier tentoonstellingen tippen. Het begon allemaal als een soort vriendennieuwsbrief, geloof ik. Dat jullie jullie vrienden het museum in wilden trekken. Maar het is uitgegroeid tot een heel tof groot platform. Wat jullie ook wel een eindeloos supermuseum noemen. Nou, die term vind ik echt geweldig. En daarin nemen jullie mensen mee naar must-see tentoonstellingen. En vertellen jullie bijzondere kunstverhalen. Indrukwekkend. Welkom.
Welkom.
Nou, wat een warm welkom. Dankjewel.
Zo, lang welkom.
Lang verhaal.
Ik hoop dat we nog luisteraars hebben.
Mooie bio's. Ja, die moeten we zelf gaan gebruiken.
Ja. Oh, jullie, ik kan het zo wel even naar jullie toesturen. Straks alles, of in ieder geval meer over vrouwen in de kunst. Maar volgens mij is het nu eerst minst feministische tijd. Nidia, wat flikte jij voor onfeministische shite?
Ja, ik ga even een follow-up geven. Vorige keer toen vertelde ik over dat de buurvrouw hier aanbelde over een lekkage. En dat ik de hopeloze vrouw uithing en gelijk Daniel riep, want ik wist niks. Nou, toen kwam de loodgieter. En die heeft mij dus alles uitgelegd over wat er aan de hand was. Maar hoe dat dan gaat met loodgieters, dan moet er daarna weer eentje komen. Dus er kwam er weer
een andere
loodgieter. En ik neem hem mee naar de badkamer. Ik zeg, nou, dat daarboven moet je dus wegtrekken. Daar zit dan een pijp en dat lekt van de bovenburen, hup, naar beneden, naar de onderburen. Hij zo, nou, dat moet dan dus de wc of de douche zijn. En ik zo, huh? Nee, je moet die plaats, die moet je weghalen. En dan zit daar dus een pijp, hele verhaal. Hij, oké, we gaan even bij de onderburen checken. Toen dacht ik, nou, oké, we moeten blijkbaar naar de onderburen. Wij naar de onderburen, staat mijn buurman daar. Die buurman die zegt, nee, het is niet de wc of de douche. Het is water van hun bovenburen dat via het plafond wel. En toen zei de loodgieter, oké. En in plaats van dat ik zei van, yo, loodgieter, dat is letterlijk wat ik de hele tijd al aan jou aan het vertellen ben. En je luistert niet naar me, liet ik het gewoon gaan. Dat vond ik mijn minst feministische.
Yeah.
En dat ook verkeerd voor mij uitpakte, dat bleek toen ik op het balkon stond te kletsen met mijn onderbuurman. En die zei, ik dacht, zij is helemaal koekwous. Die heeft gewoon echt geen idee van wat er aan... Het was zo frustrerend. En echt volgende keer ga ik gewoon heel hard zeggen van... En nu moet je gaan luisteren, want dit is hoe het is.
Yes.
Want ik wist hoe het was.
Zo hoor ik het graag.
Ja.
That's the spirit. Ja. Oh ja. We, damn honey dus. Al wij, Nidia en ik. Als zijn een team.
Ja.
Wij kregen een mail met het verzoek om promotie te maken voor een evenement wat draaide om de financiële onafhankelijkheid van vrouwen. Nou zijn we zelf helemaal voor financiële onafhankelijkheid van vrouwen. Want we zijn zelf ook vrouwen en we zijn graag financieel onafhankelijk.
Ja.
Dus we staan helemaal achter die boodschap en willen dat graag promoten. Dus ik verder lezen. Interessant, interessant, interessant. Was ook best wel voor een heel belangrijk iets. En toen onderaan die mail bungelde de zin, oh ja, er is geen budget.
Dus maak even heel veel promotie voor het platform waar jullie al een jaar lang vrijwillig al je energie en tijd insteken en heel veel volgers hebben opgebouwd. Voor niks.
Voor niks.
Want je moet promotie maken voor iets voor financiële onafhankelijkheid.
Nou, ik vond dat dus sowieso al heel erg ironisch. Maar in plaats van dan te denken, ik sta hier volledig in mijn recht als ik hier nee tegen zeg, gingen wij verwoed heen en weer appen om toch even heel erg met elkaar te checken of we echt niet heel zeurig waren als we hier gewoon nee tegen zouden zeggen. Want ik vind het echt heel erg bizar. Het klopt ook helemaal niet dat er geen budget was. Want we kregen deze mail van een PR-bureau. Dus dan zit er geld op. En het was ook voor een heel groot iets dus. En ik weet ook zeker dat daar geld zit. Dus het is gewoon een heel raar ding. En ja, uiteindelijk hebben we dus al nee gezegd. En besloten dat we niet zorgen waren. Dus
maar
dat
eerst
is wel
een
weer...
half uur getwijfeld over of je dan wel nee kan zeggen.
Ja, dus een beetje onfeministisch was dat wel van ons. Maar ik ben blij dat we uiteindelijk een feministisch resultaat hadden.
Ja, Yuki,
ja.
Bring it.
Ik heb deze week iemand die ik eigenlijk heel cool vind, gemute op Instagram, omdat ik heel onzeker van haar posts werd.
Oh, interesting.
Ja.
Ja.
Ik dacht gewoon, elke keer weer dacht ik, oh, zij doet zulke vette dingen. En toen dacht ik, ben er klaar mee, mute. En dan ga ik er dus niet ontvolgen of gewoon zeggen, wat doe je coole dingen? Wat ik eigenlijk zou moeten doen en wat ik normaal doe.
Is het iemand die je kent? Dus het is niet een ster, zeg maar.
Ja, ik ken haar ook wel persoonlijk.
Oh, oké.
Ja.
Heftig. Ja, hoe verder? Geen details. Geen nee.
Maar herken je dat? Dat je dan soms gewoon zo even onzeker wordt?
Ja, maar ik vind het dus eigenlijk juist dat je onzeker wordt. Oké, dat is dan twijfelachtig. Of is dat dan niet feminine? I don't know. Anyway, maar dat je dan dus de stap dat je voor jezelf kiest. Selfcare.
Wel feministisch. Ja.
Thanks. Ik dus vond het er nu een stuk beter over. Feministische draai aan het verhaal. Ja. Wij zeggen dat hier ook altijd. Van ontvolg iedereen. Of nou, mute ook prima. Waar je een slecht gevoel van
krijgt. Maar mute... Dat kan, dan zie je nog wel foto's, toch?
Of je kan alles muten.
Oh, je kan alles muten. Dit is nieuws. Dit is tip. Nuttig nieuws. Ja.
Niet ons muten, please. Thanks.
Okay. Thanks, bye. Heske.
Ik heb een soort vergelijkbaar verhaal met jouw lekkage.
Oh, kijk.
Wat ook 3 weken of 4 weken, misschien al wel 5 weken geleden... reed iemand, toen ik in het ziekenhuis even was... mijn autospiegel, mijn rechter autospiegel eraf... en sindsdien rijd ik al 5 weken zonder rechter autospiegel, wat niet mag. En mijn vriend, die kon het niet meer aanzien. Dus die had op een avond stond er een doos besteld van internet als cadeau voor mij op de tafel. En zei ik heb een cadeau voor je.
Dus jij helemaal...
Yes. Dus ik maak dat cadeau open, zit in autospiegel.
Yay.
en ik denk, ja, sowieso heb ik nog nooit een auto-attribuut gekregen als cadeau. Maar het allerergste is dat die spiegel nog steeds in de doos zit.
Ja.
Een heel ondankbaar cadeau. En hij nu uit frustratie zegt dat hij hem dit weekend er dan zelf wel op gaat zetten.
Maar is dat moeilijk? Ik heb echt werkelijk nog nooit gezien dat mensen dat deden.
Nee, volgens mij is het...
Nee, maar het is ook niet heel moeilijk om een garage te bellen.
Ja, ja. Ja, ja, nee, dat ging hij eigenlijk voor me doen. Hij ging een garage voor mij bellen.
Dat zou ik wel kunnen, denk ik.
Ja, hij ging een garage bellen. En heel ondankbaar. Al heel ondankbaar met een cadeau. En het tweede is dat ik het dus niet zelf fix.
Ja.
En dus liever heel gevaarlijk.
Liever illegaal,
Story gedraag. Of my life ook, hoor. Ik doe dit de hele tijd.
Procrastinatie. Tijd voor post.
Post.
Marilotte.
Ja, okay. Komt-ie. Lieve Marilotte en Nidia. Mijn probleem gaat over seksuele intimidatie onder vrienden. Ik heb hier persoonlijk best wel veel last van, maar over dit probleem hoor ik niemand praten. Het gaat om mannelijke vrienden die, in een leuk gezelschap en vaak na het drinken van wat alcoholische versnaperingen, het oké of nodig vinden om mij aan te raken op bepaalde plekken, terwijl ze daar geen toestemming van mij voor hebben gekregen. Dit is niet gebeurd bij één vriend, maar bij meerdere vrienden in verschillende vriendengroepen. Het maakt overigens voor de mannelijke vriend niet uit of hij een vriendin heeft, ja of nee, en of ik bevriend ben met deze eventuele vriendin. Dat deze mannen vrienden zijn, is gelijk wat het zo moeilijk maakt. Als deze mannen mij ongevraagd aanraken, dan steek ik al snel mijn kop in het zand. Dit om verschillende redenen. Zo wil ik geen drama maken in de vriendengroep, mensen een kant moeten laten kiezen of mensen tegen elkaar opzetten. Ik wil geen eventuele boze vriendin op mij afkrijgen die, als ik pech heb, dus de kant van haar vriend kiest. En naast dit alles durf ik simpelweg de confrontatie niet aan te gaan. Een vreemde op zijn plek zetten is toch wat makkelijker dan een vriend van je. Het gevolg van deze situatie is dat ik doe alsof het niet gebeurd is... en om mijzelf al helemaal te overtuigen zeg ik... dat is nou eenmaal iets wat een vrouw te verduren heeft. Get over it. Natuurlijk weet ik dat dit niet goed is... maar dit is toch waar we maatschappelijk mee opgegroeid zijn. Overigens doet de man ook alsof het niet gebeurd is... en gebeurt het met wat pech weer een keer. Omdat dit mij nou best wel vaak gebeurd is, doet het mij niet zo heel veel meer en lig ik er verder niet echt meer wakker van. Maar laatst kwam ik in een situatie terecht die mij niet zo lekker ligt en nu weet ik niet zo goed wat ik moet doen. Ik heb sinds een half jaar een boyfriend. Mijn eerste boyfriend. Helemaal blij natuurlijk. Maar zo kwam de beste vriend van mijn vriend op een vrijdagavond langs. We dronken met z'n drieën wat en werden allemaal ook wel lekker dronken. Moet kunnen. De avond verliep gezellig, maar uiteindelijk kwam ik in de situatie dat de beste vriend van mijn vriend mijn borst en kont begon aan te raken. Ik zei nee, waarop hij sorry zei, maar ook dat ik het niet door mocht vertellen. Ook had hij overigens een vriendin. Ik ging mee in zijn belofte om er vanaf te zijn, maar schrok wel van deze gebeurtenis. Ik heb immers een relatie met zijn beste vriend. Nu is mijn probleem dat ik niet goed weet of ik dit moet aankaarten bij mijn vriend. Ik wil niet dat hun vriendschap kapot gaat om deze gebeurtenis. Dat gun ik mijn vriend niet en ik wil ook hem niet onder druk zetten om iets aan deze situatie te doen. En in het ergste geval gelooft mijn vriend mij niet en verlies ik hem. Ik wil het hem gewoon graag vertellen zodat hij kan helpen dat deze situatie niet weer gebeurt. En ik wil stiekem ook niet dat deze beste vriend er voor de zoveelste keer mee wegkomt. Zoals ik al die andere mannen er wel mee heb laten wegkomen. Wat denken jullie dat het slimste is? En is dit iets waar ik alleen last van heb en maak ik het groter dan het is? Liefs.
Oh.
Wow. Wat Jezus, wat heftig.
Wat verhaal weer, hè?
Ja.
Is dit iets waar ik alleen last van heb? Nou, dat lijkt me niet.
Nee. Maak je het groter dan het is?
Nee.
Nee. Ook misschien zelfs een beetje veel te klein.
Ja, hè? Ja, dat is ook het gevoel wat ik erbij heb. Dat ze wel iets meer ruimte mag innemen hierin. Want ze heeft het heel erg over wat andere mensen zullen vinden, doen, zeggen. Maar uiteindelijk is haar gevoel erin het belangrijkste. En dat is een rotgevoel. En dat is terecht een rotgevoel. Want holy shit, als de beste vriend van jouw vriend aan jou zit en hij zegt, dat mag je niet doorvertellen. Want dat vind ik eigenlijk heel... Je zou nog kunnen denken dat hij dacht, oeh, triootje of zo.
Ja,
weet
maar
je wel?
Eigenlijk bekent hij al schuld
hij
door die
opmerking.
Hij bekent
schuld door dat te zeggen, ja. Ja, dus want daarmee gaat ook alle onschuld in mijn ogen verloren. Want je zou nog kunnen denken, oh, je was dronken en je vindt het een heel lekker wijf. En als hij dan nee zegt en hij was gestopt, dan was er niet veel aan de hand geweest. Maar er gaan zoveel grenzen
De angst
voorbij.
Dat je vriend bij je weggaat als je dit vertelt is ook een moeilijke. Want als je hem echt niet gelooft, wil je dat eigenlijk ook wel weten, zou ik denken.
Dan weet dan weet je ook gelijk hoe de relatie ervoor staat.
Ja. Ja. Het klinkt wel alsof op heel veel punten je nu een soort van op een kruispunt staat en een beslissing moet maken. Van je moet er gewoon iets van zeggen, want anders dan komt het steeds weer terug.
Mm-hmm. Ja.
Dus ja.
En dat die beste vriend ga je nog heel vaak zien.
Ja.
Dat ook inderdaad, ja.
Ja, je kan toch niet de hele tijd op allemaal feestjes en dingetjes zijn en dan zo'n kutgevoel hebben.
Ja, maar het is ook een slippery slope, hè? Dat nu vind je dit oké, straks vind je het volgende oké. En dan kijk je opeens over 5 jaar terug en denk je, shit, dat heb ik allemaal over me heen laten komen. Ik denk dat het alleen maar steeds moeilijker wordt om er iets van te zeggen. Dus hoe eerder, hoe beter kan je er iets van zeggen.
Dat is ook een goeie, ja. Sowieso gebeurt natuurlijk dit soort grensoverschrijdend gedrag gebeurt heel vaak in relationele kring. En de kans dat ze iemand kent die ook zoiets heeft meegemaakt, is denk ik best wel groot. Dus ook met vriendinnen daarover praten, dat kan misschien ook wel helpen. Maar ik zou zeker aanraden om het in ieder geval tegen je eigen vriend te zeggen. En als je dan het op durft, op kan brengen om het ook met de jongen erover te hebben. Dat is natuurlijk best wel een stap en dat is eng en dat is heel lastig. Dan zou je het kunnen proberen.
Nu wil ik eventjes zeggen dat ik stiekem een beetje heb vals gespeeld. Ik heb haar namelijk even een berichtje gestuurd om te zeggen, we gaan deze brief bespreken. En toen stuurde zij terug, dat vind ik heel erg leuk. Ik vind het ook heel belangrijk dat jullie dat doen. Maar het is wel opgelost voor mij. Dus ik wil graag eventjes voorlezen wat zij stuurde.
Oh, wow.
Ja. Ik heb het aangekaart bij mijn vriend.
Kijk, heel goed.
Lekker bezig. Ja. Ik kon het namelijk niet meer voor mijzelf houden en vond het toch te belangrijk om het voor hem te bezwijgen.
Verzwijgen.
Ik heb daarbij duidelijk in ons gesprek aangegeven dat ik dit alleen aan hem vertel, omdat ik wil dat hij mij helpt in het geval dat zo'n situatie met deze vriend zich weer voordoet. Overigens heb ik daarbij de verantwoordelijkheid om mij te beschermen niet bij hem gelegd, maar hoop ik gewoon dat hij mij kan helpen, omdat ik het moeilijk vind om van mij af te bijten. Samen staan we immers sterker. Verder vond ik het dus niet nodig dat hij zijn vriend hierop aansprak of de relatie ging verbreken. Integendeel zelfs, liever hadden we het er nooit meer over. Toch wou hij zijn beste vriend erop aanspreken, want niet alleen ik was pijn gedaan, maar hij natuurlijk ook. Dit besefte ik pas echt in het gesprek dat we samen hadden. Zijn beste vriend heeft hem namelijk verraden, want hij had het idee dat hij mij alleen kon laten met hem. Dat deed hem erg veel pijn. Ze hebben inmiddels hun gesprek gehad, maar daar wil ik verder niet op ingaan, want dat is hun gesprek en niet het mijne.
Goed gedaan.
Lekker bezig.
Ja. Nou, ik hoop dat mensen die een soort gelijk verhaal hebben daar ook weer wat aan hebben dan.
Ik ook.
Ja. Twee.
Poststuk 2.
Zal ik gaan? Is post van Myrthe. En ze stuurde het volgende. Waar ik zelf momenteel mee struggle is dat ik erover praat dat ik body positivity belangrijk vind, maar het afgelopen jaar wel 13 kilo ben afgevallen. Ik ben afgevallen omdat ik dat zelf wilde en zelf gezonder wilde eten en beter voor mijn lichaam wilde zorgen en fitness als mijn nieuwe passie zie. Ik vind sporten gewoon superleuk. Mensen zeggen dan altijd dat ik nep ben, omdat deze twee dingen zo tegenstrijdig zijn. Alsof je niet mag sporten en gezond mag eten als je body positivity belangrijk vindt. Hebben jullie hier tips voor? Thanks alvast en keep doing what you guys are doing. Dankjewel, Myrthe. Hebben we tips hiervoor? Wat is jullie kijk hierop?
Ja.
Vind je dat body positivity en afvallen
elkaar tegenspreekt.
Volgens mij gaat body
paradox.
Paradox. Sorry. Ja.
Body positivity.
Ja.
Gaat toch over houden van je lichaam, hoe het er ook uitziet. Dus als jij wil afvallen, prima. Als jij dan je lekker voelt, ja, tuurlijk. Wie zijn wij dan om dan daar iets van te zeggen?
Nee,
I know.
En het, volgens mij gaat het ook over het houden van iemand anders lichaam.
Ja.
Dus het houden van je eigen lichaam, maar ook gewoon naar andere lichamen kunnen kijken en denken, wauw, ook ja. mooi, ook mooi, ook mooi. Dat ja. is ook prachtig. Ja. Wauw, die ziet
ja,
er zo uit.
Ja, twee kanten op.
Ja. Dus het is een beetje raar om tegen een dun iemand te zeggen dat hij fake is.
Ja, en het is ook raar om tegen ja. iemand die bezig is met afvallen of
en lekker, of fitness, in, je
lekker in je vel zitten, om gewoon goed voor zichzelf zorgen, want dat is ze aan het doen. Om daartegen te zeggen, dan ben je niet body positive. Want dan is het een soort van, nou, dat is gewoon heel raar. En ik moest ook een beetje aan mezelf denken, want ik ben nu ook bezig met mijn lijf en weer een beetje afvallen en zo. En dat is niet omdat ik, dat doe ik niet vanuit haat. Dat doe ik meer omdat ik weet dat ik me nu niet zo lekker voel. En dat ik het idee heb dat er wat kilo's af mogen. Is ook omdat ik gewoon niet zo goed voor mezelf heb gezorgd. Het was druk. Ik heb veel momenten dat het rustig was. Even dan lig ik in bed een beetje soort van series te bingen. En het voelt niet goed. Dus ik heb mezelf een hardlopen soort van een beetje ontzegd.
Zou je dat eigenlijk gewoon leuk,
dat heel ja. leuk vindt en dat graag wil doen. Dus het is ook gewoon een kwestie van voor jezelf zorgen. En dan is en daar hoort voor mij dan bijvoorbeeld dat bij. Mm-hmm. Dus ik word dan. Ja, ik wil trouwens ook. Ik vind het ook heel irritant om niet in mijn kleren te passen. Ook omdat ik niet een nieuwe garderobe wil kopen. En het is fijn als kleding goed zit. Lekker zit. Past. Dus ja, ik word gewoon heel kriegelig van mensen die dan opeens zeggen dat je niet meer bezig mag zijn met afvallen. Want dat is gewoon niet zo.
Nee.
Tuurlijk, je mag doen wat je zelf wilt. En zorg gewoon goed voor jezelf. Klaar.
Amen.
We moeten het even hebben over vrouwen in de kunst. Yuki, Heske, jullie hebben een podcast. Die heet Naakt op een kleedje. Die gaat over kunst. Hoe kennen jullie elkaar?
Wat een openingsvraag.
Wat een openingsvraag.
Yuki.
Nou, leuk dat wij samen een podcast hebben, want we kennen elkaar ook via een podcast.
Nou.
Ik heb ooit samen met Co van het Hek, met wie ik dus kunst kijken met Co en Co, een podcast gemaakt die nooit het licht heeft gezien. En daar was Heske onze eerste gast voor. En we vroegen eigenlijk altijd dan gasten te praten over een kunstenaar die voor hen belangrijk was. En Heske die kwam met Hilma af Klint en ik kende haar niet. En zij vertelde zo fantastisch over haar dat ik helemaal verliefd ook een beetje op Heske, maar vooral ook op Hilma werd. En toen ben ik helemaal in haar leven gedoken en door Heske heel veel geleerd. Vervolgens werden wij samen uitgenodigd door de Nieuwsbv om over Hilma af Klint te praten. Want ze had haar eigenlijk allereerste hele grote tentoonstelling in het Guggenheim in New York. En toen gingen we daarna wijn drinken en raakten we niet uitgepraat.
Liefde.
Ja,
liefde op het tweede gezicht.
Liefde op het tweede gezicht, ja.
Marilotte, heb jij ooit gehoord van Hilma? Afklinkt?
Zegt me.
Afklinkt?
Hilma, zeg maar. Je mag gewoon Hilma
ja,
zeggen.
Ja, wij mogen Hilma maar, zeggen. Okay.
Ja, nee, dat maar gelijk duidelijk is. Ja, wij weten gewoon eens echt letterlijk niks over vrouwen in de kunst. Nee. En het is zo flauw. Maar als je dan zegt van, nou, noem eens 3 vrouwen uit de kunst. Dat je dan al een beetje zo.
Frida Kahlo.
Ja, dat zegt iedereen dan altijd. En dan heb je nog die Louise met die spinnen. Ik ben heel bang voor spinnen.
Louise Bourgeois.
En ze heeft ook in het Rijksmuseum, heeft ze geloof ik nu staan die. Ik vind het heel eng.
En ik heb dus nu, want ik heb naar jullie afleveringen van Naakt op Kleedje geluisterd. En ik weet dus nu bijvoorbeeld Constellation Steel, maar ik weet nou de naam van de.
Lina Iris Victor.
Ja.
Geweldige kunstenaar, moet je zeker even opzoeken.
Ja, en jullie tweede aflevering heb ik ook geluisterd, maar daar weet ik ook al niet meer de naam.
Shaila Kamaric. We hebben tot nu toe allemaal vrouwen. Want we praten dus elke keer met een inspirerende vrouw over een vrouwelijke maker. En we hebben op een of andere manier elke keer een namen die heel erg blijven hangen, maar waar we wel altijd eventjes over moeten nadenken hoe je ze uitspreekt.
Maar hoe zijn jullie erop gekomen om specifiek alleen vrouwen te behandelen in de podcast?
Nou,
en hoezo heet het Naakt op een kleedje?
Nou, ja, het heet Naakt op een kleedje omdat er gewoon heel veel vrouwen naakt op een kleedje zijn afgebeeld door kunstenaars.
Mm-hmm.
Dus of op naakt op een sofa, of naakt op een stoel, of naakt op een.
Naakt op een meubel.
In een atelier.
Vrouw naakt meubel.
Ja, dat is een beetje heel succesformule eigenlijk voor kunstenaars. En natuurlijk zijn naakte vrouwen ook heel mooi om naar te kijken. Maar die naakten zijn heel vaak gemaakt door mannen.
Mm.
En dat is, het heeft iets ironisch dat er in het museum wel heel veel vrouwen zijn. Vaak naakt, maar gemaakt door mannen. En dat er weinig vrouwelijke makers
daadwerkelijk in het
museum zijn. Dus er zijn meer naakte vrouwen in het museum dan makersvrouwen in het museum, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Dus het is een beetje een woordspeling en een grapje. Maar het heeft daar weer zeker mee te maken. We hebben deze podcast bedacht omdat precies dit probleem. Eigenlijk, wie kan je opnoemen als je nadenkt over kunstenaars die je vet vindt? Mm-hmm. En dan kom je inderdaad bij Frida Kahlo. Misschien Marlène Dumas is...
Maar als ik dan heel eerlijk ben over Frida Kahlo, hè, ik ken haar als persoon. Maar als ik dan... Ik heb dus gisteren haar werk gegoogeld. Omdat ik dacht van... Ja, ze volgens mij maakt veel zelfportretten. Maar zelfs dan had ik niet een iconisch schilderij voor me. Terwijl ik dat bij natuurlijk heel veel mannelijke kunstenaars wel heb.
Ja, maar ik denk ook dat... Heel vaak wordt de kunstwereld als een soort van hele aparte wereld gezien. En waarvan heel veel mensen altijd zeggen, oh, daar weet ik niks van. Maar ja, dat zeggen wij niet, hè? Over de boekenwereld of de filmwereld. Daar mogen we wel over met elkaar praten in een café. En voor de kunstwereld geldt dat net zo goed. Dus de problemen die we hebben als het gaat om representatie van minderheden, die gelden net zo goed ook voor de kunstwereld. Ja. En dat is ook iets waar we met Naakt op een kleedje... Nou, ik wil niet zeggen dat we denken dat we hele grote verandering gaan teweegbrengen. Maar we willen wel op een mooie manier laten zien wat voor toffe vrouwen er zijn die hele bijzondere kunstwerken maken.
En mensen kennis ermee laten maken. Ja. Op dus een hele toegankelijke manier. Want dat vind ik zo fijn aan naar jullie luisteren. Dat je denkt, ah, oké, ik kan meekomen met het gesprek. Niet dat je mee mag praten, maar...
En volgens mij is het ook wel, zo
het is wel.
Dat je de naam van Lina Irish Victor niet meer weet. Maar je kent het... Als je dit werk nu ergens ziet,
dan weet ik het.
Dan herken je het verhaal daarbij. En dan weet je ook dat het door een vrouw gemaakt is. En dan kan je ook heel makkelijk opzoeken hoe die vrouw dan heette.
Ja.
Ik vind het wel belangrijk dat er vrouwelijke namen ook bekend worden. Dat wel. Maar uiteindelijk is kunst een soort visuele bezigheid. Ja. Natuurlijk. Dus het gaat erom dat... En er is allemaal onderzoek gedaan. Als je een werk vaker ziet, ga je het mooier vinden bijvoorbeeld. Oh, dus daarom voelen veel mensen liefde voor Yves Klein of voor Jackson Pollock. Want dat zijn ook plaatjes... Waar we heel erg mee zijn opgegroeid. Die hele abstracte schilderij waar verf tegen het doek werd gesmeten. Dat is echt een soort beeld van wat een kunstwerk is in ons hoofd. Maar dat komt ook omdat we dat heel vaak hebben gezien. En dat heel, heel erg als voorbeeld is genomen.
Wat ik heel leuk vind aan luisteren naar jullie podcast is dat het gaat over kunstwerken die ik niet ken. En dat je dan door jullie beschrijving helemaal een beeld in je hoofd hebt al. En dat
ik
dan...
ga echt meteen googlen. Oh, echt bij de eerste zin al.
Want ik luister altijd op de fiets. Dus dan denk ik, dan heb ik zo langzaam maar zeker denk ik, oké, nou, het zit er helemaal. Dan hebben jullie het over goud en dingetjes en een constellation toe. Nou, en die is erg blijven hangen namelijk. En dan ga je het later opzoeken en dan is het gewoon leuk om een soort van
te
vergelijken. Maar het, op die manier onthoud ik het dus ook beter. Behalve dan dus de naam. Dat is nog iets waar ik aan moet werken.
Ja, maar dat is helemaal niet erg. Ik bedoel, je weet waarschijnlijk ook niet elke acteur uit een bepaalde film of de regisseur.
Nee, ja.
Nogmaals, we zijn heel streng over voor onszelf als het gaat over beeldende kunst. Terwijl dat helemaal niet hoeft.
Ja, dat klopt.
Kunnen jullie ons misschien een kleine geschiedenisles geven? Dus als je terug in de tijd gaat, waren er vrouwen?
Ja.
Zijn ze gewist uit de geschiedenis of waren ze er echt
Moet ik wel
niet?
Een kleine disclaimer geven meteen.
Oké, ja.
Heske en ik zijn alle twee geen kunsthistorici.
Oh my god, gaan we studeren.
Ja, nee, totaal. Dit is imposter syndrome galore. Maar
we hadden het hier even over. Want de eerlijkheid gediend zegt natuurlijk dat jullie een paar richtlijnen voor dit gesprek hebben opgestuurd.
Mm-hmm.
En als we een geschiedenisles gaan geven, dan doen we eigenlijk ook een beetje mee aan het probleem. Want dan gaan we op zoek in het geschiedenisboek of het boek waar de geschiedenis van de kunst is beschreven op zoek naar de eerste vrouw die daar genoemd wordt. Maar dat is niet het eerlijke begin, zou je kunnen zeggen. Er zijn eigenlijk altijd vrouwen geweest in de hele kunstgeschiedenis, ver voor Christus, die werk hebben gemaakt.
Ja.
Alleen die namen zijn niet genoemd of die namen zijn verloren gegaan. Of het gebeurde in een land wat op dat moment niet interessant was om te beschrijven. Dus eigenlijk het eerlijke kunstgeschiedenisverhaal is dat zolang er kunst gemaakt wordt, wordt die door mannen en vrouwen gemaakt. En bijvoorbeeld ik weet nog dat ik op de kunstacademie zat en toen vertelde mijn docent over de Etrusken. En dat was een volk, ik bind me niet vast op jaartallen, want we zijn dus geen kunsthistorici, maar ver voor Christus, waarin vrouwen aan de macht waren. En dat zijn ook die hele beroemde beeldjes met hele grote borsten.
Oh, ja.
En ja, die kent eigenlijk de meeste mensen kennen die wel. Die zijn gemaakt door vrouwen.
Kijk.
Oh.
Dus dat is een naakte vrouw die door veel vrouwen is gemaakt.
Ja.
En ook in dat tijdperk zijn de eerste sieraden ontworpen bijvoorbeeld. Dus, maar ja, daarna zijn er ongelooflijk veel mannen beschreven die sieraden hebben gemaakt of naakte vrouwen. Dus ja, waar begint de kunstgeschiedenis voor vrouwen is een hele ingewikkelde vraag. Want eigenlijk weten Yuki en ik het ook niet, omdat het niet echt is beschreven. En je ziet wel nu hele grote curatoren of onderzoekers eigenlijk terugstappen in de geschiedenis. Zeggen, hey, hier was een vrouw die heeft misschien wel nog veel eerder dan Kandinsky een abstract schilderij gemaakt. Misschien moeten we daar eens naar kijken. En daar was een vrouw, dat was de vrouw van Jackson Pollock. Die maakte eigenlijk ook heel interessante schilderijen met dripping paintings.
Ja. En daarom is het ook heel mooi dat Heske en ik elkaar ontmoet hebben door Hilma af Klint. Omdat zij was eigenlijk een van de allereerste kunstenaars die abstracte kunst maakte. Wij kennen eigenlijk, als je naar de kunstgeschiedenis kijkt, dan zie je een Malevich, een Kandinsky die eigenlijk met de eerder vandoor zijn gegaan.
Ja, dat zij zijn mannen. Bekend als de eerste, een van de eerste, toch? Abstracte.
Absoluut. Ja. Ze zijn zeker bekend begin vorige eeuw. Mm-hmm. Maar Hilma die was er al een paar jaar eerder mee bezig.
Kijk.
En die heeft eigenlijk altijd haar abstracte werken uit de grote spotlights gehouden. Omdat zij zoiets had van, ik heb niet het gevoel dat de wereld hier klaar voor is.
Hmm.
En zij heeft in haar testament laten opnemen dat pas decennia na haar dood haar werk openbaar kon worden gemaakt.
Wow, wat een fascinerende vrouw dit. Ja.
En maar dat is dus
wel,
nu...
Zij heeft het dus wel expres uit de spotlights. Dus niet, ja. Het was niet,
zij is niet weggeschreven.
Duwt, ja.
Nee, maar... Je weet ook niet wat er was gebeurd als ze het wel openbaar had gemaakt. Maar het feit dat zij zoiets heeft van de wereld is hier niet klaar voor, dat kan te maken hebben met dat haar werk heel spiritueel ook was. Dus dat de wereld misschien ook daar nog niet klaar was. Het kan ook met haar vrouw zijn te maken hebben.
Ik heb dus net een vrouw gevonden die eigenlijk bewijst wat er met haar werk gebeurd was als ze het wel had geëxposeerd. Want ze had een tijdgenoot, Georgiana Hackton. Die van al haar spaargeld een tentoonstelling maakte met haar abstracte werk. Dus ook in diezelfde tijd voordat Kandinsky ermee kwam, eigenlijk, om het maar zo te zeggen. Omdat ze eigenlijk nooit werd uitgenodigd in tentoonstellingen om haar werk te laten zien. Want zo gaat het dan, hè? Je doet gewoon niet mee. Zo stel ik me dat dan voor. Dan nodig je iemand uit om naar je werk te komen kijken. Die zegt, yes, nice, nice. En dan hoor je nooit meer wat. Toen dacht ze, weet je wat... Powervrouw, ik neem al mijn geld van de bank. Ik maak een hele grote overzichtstentoonstelling. Ik nodig gewoon alle journalisten uit en curatoren die ik ken. En toen werd ze dus weggezet als een soort spirituele zwever. Die witch of een hekserij deed. En dat is denk ik het verschil met bijvoorbeeld Kandinsky en zo'n vrouw of Hilma. Kandinsky heeft een manifest geschreven. Wat ook, ik vind een manifest ook altijd wel een beetje iets mannelijks. Waarin je een soort gaat
zo
vertellen.
Zo moet het. Ja.
Met allemaal regels en bedacht hoe het werkt. Maar voor op zich snap ik wel dat het werkt. Want een journalist die kijkt naar een paar vlekken op een werk. En die heeft wel wat handvatten nodig misschien. Of om dat te begrijpen. En ik denk dat Hilma, wat ik heel mooi vind, koos het jaar postuum. Dus ze was al dood. Maar ze had dus in haar testament gezet 1969. Wat natuurlijk het jaar was waar regenbogen, flower power, gradients gevierd werden. En dat was het jaar waarop zij zei, dan mag mijn werk
dat is heel getoond. Vet, alsof ze het wist.
Ja. Ja, want anders dan zou je misschien denken 1970, als een beetje soort afgerond.
Nee, we doen 1969.
I love it.
Maar en hoeveel tijd zat er dan tussen Kandinsky en Hilma en hoe heette die andere nou?
Malevich.
Nee,
vrouw.
Ja, ja. Die Hackton was echt nog veel eerder zelfs. Maar dat gaat over 25 tot 30 jaar. Dus,
ja, en tussen Hilma en Kandinsky zat denk ik ongeveer een decennium.
Hm. Oké, dat is echt niet zo heel lang.
Nee. Eigenlijk kunnen we gewoon zeggen dat het allemaal onderdeel was van dezelfde stroming. Maar toch
is een decennium vrouwen ook wel best wel veel voor een nieuwe stroming.
Ja,
toch?
Als je er ook wel weer veel voor, in 10 jaar.
Ja, dat vind ik ook wel weer... Nou ja, ik ben ook geen kunsthistoricus.
Dat er toch nog een hele kleine andere voetnoot bij dit gesprek. Want dit is toch een soort heel lineair verhaal van wie was er eerder. Terwijl er waarschijnlijk nog veel meer mensen veel eerder waren. Ja. En we hebben het nu ook over Europa. Dit helemaal was Zweeds. Kandinsky kwam uit Oost-Europa.
Die mannen zijn ook helemaal niet belangrijk. Hoeven ze helemaal niet...
Boeien.
Een Engelse dame. Ja. Terwijl als je kijkt naar... andere continenten, Zuid-Amerika of Latijns-Amerika, Afrika, daar is abstracte beeldtaal forever. En die vierkanten en strepen en patronen komen ook natuurlijk omdat mensen gingen reizen en dat soort dingen zagen. Dus het is best wel ook weer geleend van andere culturen waar ze al honderden jaren dat soort patronen
maken. Ja, en hier gaan we er dus echt uit van soort van de westerse kunst.
Ja, en van lineariteit. Dus
ja,
ook.
Van
dus
dat alles maar zich en toen kwam dat opvolg, en toen kwam
precies.
Dat. Ja.
Ja.
Maar hebben jullie een theorie van waarom die vrouwen dan niet het podium kregen?
Nou, ik denk dat het ja, toch een beetje het aloude liedje is dat je vindt mooi en je vindt leuk en je neemt mensen aan die op jou lijken.
Mm-hmm.
Ja. En ja, heel veel dingen in de geschiedenis, daar waren toch dat de mannen domineerden. En zo ook voor de kunstwereld. Heel veel curatoren nog steeds, heel veel museumdirecteuren ook helaas nog steeds. En dat wordt wel steeds beter. Zijn mannen, ja. Vaak wit. Dus dat zie je ook terug in hoe ze de museumzalen vullen. En je hebt zelfs een vrouw als een Yayoi Kusama, die we misschien allemaal wel kennen van de Spiegelkamer, waarin we allemaal misschien wel een selfie hebben gemaakt, die pas heel laat is doorgebroken. En zelfs gekopieerd is door Andy Warhol en Klaas Oldenburg. Twee hele grote mannelijke kunstenaars. Die hebben eerst haar werk nagemaakt en pas iets van 30 jaar later, terwijl zij al in een hele grote depressie was geraakt en terugverhuisd was naar Japan, werd haar werk aangekocht.
Hmm.
Om maar eens aan te geven hoe, hoe makkelijk mannen met dat soort werk er vandoor konden gaan.
Ja.
Eigenlijk is de kunstwereld in zekere zin, is misschien heel plat wat ik nu ga zeggen, maar ook een beetje beursspeculatie. Dus het gaat, het is een, wie bepaalt smaak? Hè? En het is zo gebaseerd op
veilingresultaten.
Ja, ook. Maar ook iemand die zegt, dit is goed, jongens. Dit moeten jullie allemaal laten zien. Want een zwart vierkant is soms echt letterlijk iets waar je naar staat te kijken. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het zwarte vierkant van Malevich gezien. En het maakt ook heel veel indruk. Maar ook omdat je dat hele verhaal erbij kent en weet wat voor een zoektocht die kunstenaar had. En die verhalen zijn heel veel verteld. En ik denk ergens is het zo dat de meer biografische verhalen of spirituele verhalen of wat fijngevoelige verhalen ook altijd verdacht zijn gevonden of moeilijk te plaatsen of een beetje in zo'n lineaire geschiedenis moeilijk te zetten zijn. Dus een manifest markeert echt een nieuw moment.
Ja.
Maar als je zegt, ja, ik had een ingeving of ik kan met een geest praten of ik elevate mezelf. En inspiratie, intuïtie, dat zijn begrippen die volgens mij heel veel met kunst te maken hebben, maar die op de een of andere manier elke keer eruit geëlimineerd zijn, omdat het niet meetbaar is. En juist dat niet meetbare vinden we zo moeilijk, want we willen weten wat de goede smaak is en we willen weten waar we naar moeten kijken. En
bizar eigenlijk, omdat het zo subjectief is.
Ja, nou daar heeft Yuki wel echt een goed punt in het begin van, we zouden veel meer eigenlijk intuïtiever, zoals we met muziek omgaan, misschien ook wel met kunst om kunnen gaan. Gewoon denken, ja, ik vind het mooi. En mooi is dat zo'n begrip wat ook altijd moeilijk gevonden wordt in de kunst. Want je moet kunnen motiveren wat er goed aan is. Maar mooi is best een goed argument. Of het, ik herken er iets in.
Of het maakt je blij, of het maakt je verdrietig.
Maar is het bijvoorbeeld voor musea, want ergens doet jouw verhaal me ook wel denken aan vrouwen in de muziek. En dat je dan directeuren hoort praten over de line-ups van festivals en dan hebben ze het over of het commercieel interessant is. Geldt dat ook voor kunst? Dat kunst commercieel interessant moet zijn en dat ze een bepaald beeld hebben van wat het goed doet en dat ze dat dus aankopen?
Ik had een tijd geleden deed ik de introductie van een tentoonstelling van een hedendaagse kunstenaar, een Nederlandse kunstenaar, Margriet Luiten. En die had allemaal oude, en ik mag oud zeggen, want ik geloof dat de leeftijd 80 plus was. Dus dat is gewoon oud.
Dat is gewoon
en het hele idee daarvan was dat ze ook oud waren. Dat was een portretten van museumdirecteuren. En één vrouw die daartussen zat was Lisbeth Brandt-Korsjes. En zij was de museumdirecteur van Arnhem. Museum Arnhem. En zij zei daar best wel iets goeds over. Zij was de eerste vrouw die een quota maakte. Dus bij aankopen keek ze dat ze evenveel werken aankocht van mannen als van vrouwen. En dat is eigenlijk heel uniek. En was ze haar tijd ook heel erg mee vooruit. Want er waren ook veel minder vrouwelijke kunstenaars die je kon kopen. En toen vertelde ze dat ze uiteindelijk dan wel dat quota had behaald. Dus de helft mannen, de helft vrouwen. Maar 10% van het budget was naar de vrouwenkunst gegaan.
Oh, wow,
en 90% van het budget was naar de mannenkunst gegaan. Ja. Dus dat is ook wat Yuki net zegt. Er zit ook in de kunst ook nog het tweede level, wat misschien in theater veel minder speelt. Is het kan ineens heel veel waard worden, een kunstwerk. En als je kijkt naar de kunstwerken die goed veilen, op het moment nog steeds, dan zijn die allemaal van mannen.
Ja, ja. De Picasso's die we allemaal kennen, ja, bijvoorbeeld. Ja.
Dus dan is een kunstwerk van een vrouw, dat zo iemand als deze museumdirecteur dan op dezelfde waarde schat of hetzelfde waarde vindt, is veel goedkoper dan het soort van het mannelijke equivalent daarvan.
Ja. Nou, en sowieso gewoon even nog wel een shout-out naar Museum Arnhem, die gewoon als enig museum hier in Weld voortouw hebben genomen en tot op de dag van vandaag,
ja, ik wou net vragen,
nog echt een lans breken voor vrouwelijke kunstenaars.
Wat, hoe is dat nu? Want dit is dus een voorbeeld van een museum wat al langer hiermee bezig is, maar is er al een soort switch gaande dat musea denken van, oh, we moeten wel hier iets mee gaan doen?
Nou, ik denk dat er wel het bewustzijn vergroot is er rondom. Het Stedelijk Museum heeft net een nieuw fonds opgericht, waarmee ze ook meer vrouwelijke kunstenaars willen gaan aankopen. Maar het is nog steeds hartstikke scheef.
Hmm.
En exacte cijfers zijn heel moeilijk, omdat je moet alle musea erin meenemen. En anders krijg je toch een vertekening in je cijfers. Dus dat blijft lastig, maar ja, er is zeker nog wel werk aan de winkel.
Is er dan nog een museum in Nederland bijvoorbeeld wat ook een shout-out verdient? Of is dat echt puur het Museum Arnhem?
Ja, qua collectie hebben zij wel echt omdat ze er al zo lang mee bezig zijn, hebben ze dus ook hele grote vrouwen die nu heel groot zijn kunnen aankopen. Dus zij waren heel vroeg met bepaalde stukken kopen van vrouwen die nu heel beroemd zijn.
Hmm.
Maar er zijn wel meer musea mee bezig. En het is ook moeilijk, want als je gaat kijken in die depots, dat is waar de kunst verzameld wordt en bewaard wordt. Het zijn eigenlijk hele geheime plekken in Nederland waar klimaatcontrole is en waar geen daglicht komt. Het zijn hele magische mausoleums, bijna een soort dode plekken ook wel. Als je daar gaat tellen wat van een man en vrouw is, krijg je ook een hele verkapte telling, omdat vrouwen veel langer überhaupt niet bestonden in deze geschiedenis. Dus misschien is er 100 jaar geleden begonnen met vrouwenwerk aankopen. Ja, dan zijn dat percentages waar je heel erg van schrikt, namelijk 5% vrouw. Maar ja,
het is gewoon een heel vertekend beeld. Want het is ook geen eerlijke wedstrijd geweest.
Nee.
Nee, en het is ook wat je net zegt. Kijk, tuurlijk is nu Picasso meer waard. Dat is ook logisch. Want er is al zoveel jaar natuurlijk ook een
onder de hamer.
Ja, 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 precies.
Zo vaak van hand
gewisseld. Dus het is ook niet dat we nu kunnen verwachten dat nu opeens een kunstwerk van een vrouw het meest waard is ter wereld. Dat is denk ik ook onzin om dat nu te willen.
Nee, het is wel ironisch.
Maar meer representatie.
Ja, nou, het is wel ironisch dat juist een Yayoi Kusama nu een van de duurst betaalde kunstenaressen, levende vrouwelijke kunstenaars is, ook op de veilingen. Terwijl zij juist 30, 40 jaar totaal niet werd gezien.
Ja. En is dat dan, zit zij dan nu op een soort golf waarin we vrouwelijke kunstenaars meer willen erkennen? Heeft dat er dan mee te maken? Of is gewoon haar werk wordt, of zou je die link niet kunnen maken?
Ik denk dat ten eerste ik denk altijd ten eerste, het werk is gewoon heel goed.
Ja.
En het maakt niet uit dat het door een vrouw gemaakt is. Maar de tijdgeest is ernaar dat er een bredere blik wordt gebruikt.
Ja.
Dat absoluut.
Dus toen ze het voor het eerst maakte, was het goed werk, maar was er gewoon ook de tijdgeest er nog niet naar om het vol te waarderen. En dan nu mogen het wel meer.
Of niet door de juiste door de mensen die op de juiste positie zaten. Ja. Want het werd absoluut wel gewaardeerd, maar niet door de poortwachters van de grote witte toonzalen.
Ja.
En dan bedoel ik wit als in marmer.
White cube.
Even voor, precies. Voordat ik.
Nu je het toch over kleur hebt. Want er zit nu dus beweging in de waardering van kunst van vrouwen. En hoe zit het met vrouwen die kunst maken die van kleur zijn? Is daar nog iets over te zeggen?
Nou, wat dat betreft is dat ook een tendens die eigenlijk veel groter is dan alleen in de kunstwereld. Is dat de wereld wordt kleiner. Dus we kennen veel meer. En dan zie je ook wel dat uit alle windstreken er hele bijzondere kunstwerken worden gemaakt. En omdat het normaler is dat kunstwerken over de hele wereld getoond worden. Vroeger had je bijvoorbeeld wereldtentoonstellingen. Mm-hmm. Daar hebben we nog de Eiffeltoren aan te danken. Dat was echt een heel groot evenement waar één keer per jaar dan allemaal kunstenaars van over de hele wereld hun werken kwamen laten zien. Maar dat is nu schering en inslag. Dus als je naar de Frieze in Londen gaat of naar Art Basel of Art Rotterdam in Rotterdam, dan zie je eigenlijk al galeries van over de hele wereld, van Tokio tot Zuid-Afrika, hun beste kunstenaars laten zien. En dat vindt kruisbestuiving, waardoor een curator uit Amsterdam dan wel denkt misschien, wil ik dat werk van die Koreaanse kunstenaar wel in het stedelijk laten zien een keer.
Ja, maar het is wel interessant dat je ziet dat... Nou, laat ik het zo zeggen. We hebben net een aflevering opgenomen met Madeleine van Nieuwhuis. Die is ook hier bij jullie geweest. Ja. Het Zeikschrift. Volgens mij zijn we allemaal groot fan. En zij heeft een werk gekozen van Linette Jacques-Dombouquetier. Dat is een... Oh, moet ik even denken. Ghanese-Brits.
Ze is Londens, ja. Maar ze heeft Ghanese ouders die ja. gemigreerd zijn naar Londen. Ja. Dus zij is Engelse, maar ze is Engels. Zwart.
Ja, ze is zwart en zij schildert heel figuratief. Dus eigenlijk, nou, je herkent wat erop staat. Het zou iets uit het dagelijks leven kunnen zijn. En zij maakt nu werk, zij leeft nu. En zij heeft eigenlijk op de kunstacademie heel vaak de kritiek gekregen... wat jij doet bestaat al, is al gedaan. Namelijk door Edgar Degas...
Picasso.
En Picasso, 100 jaar geleden, bij wijze van spreken. Terwijl, nee, het is nog niet gedaan. En al helemaal niet door een zwarte vrouw. Maar dat geeft ook wel aan hoe er nog naar gekeken wordt. Dat er dus, ja, dat heel ouderwets. En de andere kant ja. ook weer waar. Dat wilde jij denk ik ook zeggen.
Ja, nou ja, en, dat, en anderzijds wordt zij heel gauw in een politieke hoek gezet. Dus ze maakt een statement. Terwijl wat ze laat zien zijn prachtige... portretten van zwarte mensen met bijvoorbeeld een papegaai op hun schouder... Die het leuk hebben. En dat vinden blijkbaar is het moeilijk te plaatsen... om zo'n werk ergens aan te linken. Dus wordt het dus met de dansmeisjes van Edgar Degas vergeleken. Terwijl zwarte kunstenaars misschien heel gauw in de hoek van... ongelijkheid aan kaarten worden gezet. Of misstanden onderstrepen. Terwijl zij eigenlijk... Doordat dat de hele tijd bij haar werk gebeurt, heeft besloten... ik vertel heel weinig over mijn biografie. Ik wil niet vertellen wat mijn referenties zijn. Mijn figuren die ik schilder zijn fictief. Hebben geen referenties naar historische personen. Omdat het heel irritant is dat als je zwart bent... je ook gelijk een politiek maker zou zijn.
Ja, het lijkt heel snel dan alsof zij met een onderwerp geboren is. En dat wordt natuurlijk ook vaak over vrouwen gezegd. Van, oh, maar lekker makkelijk. Je bent met een onderwerp geboren, want feminisme. Maar dat is natuurlijk echt dikke onzin.
Ja, dit is juist het hele pijnpunt. Want op het moment dat de wereld gelijkwaardig zou zijn... zouden we gewoon lekker met z'n allen kunst maken. En
kijken.
En
als dan... de wereld gelijk is, gaan we lekker met z'n allen kunst
lekker
maken.
Met z'n allen.
Lekker met de meiden kunst maken.
In de aflevering met Paulien Cornelissen... hadden we het erover hoe de wereld er idealiter uit zou zien... als we een soort van... helemaal gelijkwaardig waren. Ik wil dit er graag aan toevoegen. Dat we dan met z'n allen lekker kunst gaan maken en kijken.
Nou, klinkt heel leuk, gezellig.
Maar wat zouden we kunnen... Nou, we misschien niet. Maar wat zou er moeten gebeuren om de musea meer vrouwen te laten tonen? Nou, en ook andere gemarginaliseerde groepen trouwens. Dat is niet...
Ik denk toch dat het bij het personeelsbestand begint.
Mm-hmm.
En dat is het klassieke antwoord. Maar als... Er zijn zoveel mensen in de wereld die ideeën hierover hebben... die niet een podium hebben. En de podia zijn best wel beperkt. En worden toch wel heel vaak aangestuurd door één persoon... Mm-hmm. die daar dan 9 jaar zit. En dat zijn hele goede mensen. Die banen zijn heel gewild. Daar moet je enorm voor vechten. Dus als je er zit, kan je echt ook wel wat. Dat is ook wel waar. Dus ik wil niet hun kwaliteit onder een kleedje... onder een naaktkleedje vegen. Maar ik denk wel dat het heel goed zou zijn als er veel meer mensen zich zouden bemoeien met wat we zien. En veel meer type mensen, dus meer vrouwen, maar ook meer mensen van kleur. Ja. Meer mensen die misschien niet allemaal dezelfde studie hebben gedaan, maar ook vanuit andere hoeken naar de kunst kijken. Als die tentoonstelling gemaakt hebben, wordt je aanbod wel wat breder. En wordt die tempel, wat het toch wel vaak is, hè, een beetje op gedempte toon. En, ja, je taal wordt toch een beetje ingewikkeld en stroberig. Omdat je denkt, ja, wat ga ik hier nou over zeggen? Maar je wilde wel wat slims over zeggen. Ja, dat wordt allemaal wat luchtiger volgens mij. En dan gaan we meer plezier hebben. En gaat het ook meer resoneren. Iemand, volgens mij was het Alain de Botton, die zei... kunst is zo goed omdat het je laat zien waar we het niet over hebben. Dus verdriet, eenzaamheid, depressie... erectieproblemen. Daar is overal wel kunst over gemaakt.
Ja. Ik ga niet vragen waarom dat als eerste in je opkomt.
Erectieprobleem.
Ja, als je daarmee hebt. Maar heel goed punt.
Nee, maar zonder grappen. Het is een heel goed punt. Dat is natuurlijk ook waar kunst over gaat. En als toevoeging daarop gaat natuurlijk ook nog eens... is er natuurlijk ook heel veel kritiek nu op culturele instellingen, heel veel andere instellingen, dat ze wel andere stemmen aan tafel laten, maar altijd heel sporadisch. Net als wat we met duurzaamheid doen, het greenwashen, dat doen we eigenlijk hier ook. En het moet natuurlijk, we moeten natuurlijk met z'n allen voor zorgen dat het een tafel van iedereen wordt en niet een tafel, een witte mannentafel, mm-hmm. waar andere stemmen zo nu dan aan mogen zitten. Mm-hmm. Ik denk dat dat een taak is die, die de kunstwereld heel goed kan vervullen.
Of je huidskleur niet je onderwerp zijn.
Ja.
Dus dat Lynette, Jan Dombokier, over papegaaien in tentoonstelling zou mogen maken in plaats van over zwarte kunstenaars.
Ja.
Want als het al gebeurt en je mag aan tafel komen, dan moet je heel vaak optreden als adviseur voor meer vrouwen in.
Ja.
Dus, of andere perspectieven of inclusiviteit.
Ja, och, hoe vaak ik ben beste luisteraars, ik heb een kleurtje. maar hoe vaak ik niet word gevraagd of ik niet even wat kan zeggen over diversiteits- of inclusiebeleid van culturele instellingen. Ja. Omdat ik toch een ervaringsdeskundige ben.
Doodvermoeiend.
Doodvermoeiend.
Ja. We hebben nog een andere vraag gekregen die we niet... Of tenminste, wij snappen deze vraag niet. Ik ga hem gewoon stellen en jullie mogen antwoord geven.
Ik kijk heel angstig, maar dat is nergens voor nodig.
Moeilijk uit te spreken naam in deze...
Komt-ie?
Ja.
Where is Anna Mendita?
Uh-oh.
Ja.
Ja, waar is ze, Heske?
In de hemel, hoop ik.
Ik hoop het ook, dat verdient ze wel.
Dan ook.
Dit is wel een mooi verhaal. Dit is een hele goede kunstenaar. Het is leuk om haar even te googlen als je niet op de fiets zit.
Anna met één N.
Ja, Mendieta zeg je volgens mij.
Ja, ik vroeg me al voor je.
En ze had verkering of ze was getrouwd, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ze was samen met een hele beroemde kunstenaar, Carl André. Ook wel interessant, heel abstracte kunstenaar. En zij hadden... ze woonden samen en ze hadden in hun bovenhuis een discussie. Zo gaat het verhaal over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. En die liep hoog op en boos liep Anna naar boven. En het volgende wat er gebeurde was dat ze dood op straat lag.
Hmm.
En het verhaal van Carl André is dat ze uit het raam gevallen is na die ruzie. Maar er wordt in de kunstwereld gezegd dat hij haar heeft geduwd. Of dat ze is vermoord door hem. Als het zo is, is hij daar nooit voor vervolgd. En hij heeft zelf in zijn 112 of 911 of 123, ik weet niet wat, oproep gezegd dat die ruzie daaraan vooraf ging. Wat natuurlijk een heel typisch...
Hij heeft dat uitgesproken aan de telefoon, dat het om een ruzie ging rondom man-vrouw ongelijkheid.
Ja.
Wow.
Wat natuurlijk als je een ambulancebroeder belt omdat je vrouw uit het raam gevallen is, best een raar detail is om te zeggen. Volgens mij, als ik het verhaal goed vertel, is het zo gegaan. En is er vanuit de kunstcommunity heel erg zijn hier heel veel vraagtekens bij. Dus kunstenaars hebben allemaal manifesten of spandoeken gemaakt met ik weet niet meer wat er op stond.
In ieder geval dat hij haar dan vermoord zou hebben.
Ja.
Die hebben ze dan ook over zijn kunstwerken gehangen in de museumzalen.
Ja, een soort protest.
Ja.
Ja. Ja. En terecht, want dit is eigenlijk ook wel een voorbeeld, maar niet alleen maar kunstgerelateerd natuurlijk, maar het is natuurlijk absurd dat er niet echt heel goed onderzoek naar is gedaan.
Ja.
Of dat die man nog zo beroemd is in elk kunstgeschiedenisboek. Dit staat niet in het kunstgeschiedenisboek, dit voorval.
Dit verhaal. Ja. Dit verhaal niet, maar hij wel overal.
Ja.
Ja, en ook wel weer symbolisch voor dat er naast hele bekende mannelijke kunstenaars ook vaak vrouwelijke makers stonden, maar niet de spotlight kregen.
Oh, ja.
En dus ook niet de credits. En wel vaak als muze werden genoemd.
Ja,
ja, ja, ja. Oh, doe
leuk
jij maar.
Bruggetje, hè? Leuk bruggetje.
Ja, heel goed bruggetje.
Ja,
ja, subtiel.
Want we hebben hier een hele goede vraag over gekregen. Iemand die stuurde in dat James Blake, de muzikant, zich onlangs daarover heeft uitgesproken. Hè? Dus dat vrouwen of partners van artiesten nooit de credits krijgen, maar altijd als een soort muze worden weggezet. En de vriendin van James Blake is Jamila Jamil. Geen onbekende van jullie, gok ik, schreef degene die het naar ons stuurde. Nee, absoluut geen onbekende. Die heeft haar dus expres wel credits gegeven voor haar actieve bijdrage. En de vraag die dan na dit berichtje volgde was: wat is dat toch met mannelijke kunstenaars en hun vrouwelijke muzen? Waar komt die objectification vandaan en wat kunnen we er tegen doen? Nogal
ik weet ook niet per se of het dan per se over objectivatie gaat. Hè, het objectiveren van. Want nou ja, als ze gewoon geholpen hebben, dan gaat het niet per se om.
Maar bij muzen heb je wel meteen een soort van heel passief beeld.
Zij ligt daar mooi te zijn.
Ja, en hij is helemaal geïnspireerd.
Ja, je hebt natuurlijk wel muzen in heel veel vormen en maten. Maar ten eerste, supergoed dat James Blake zich hiervoor uitspreekt.
Shout out naar James Blake.
Ja, goh, ik weet. Ja.
kijk even naar Heske.
Maar het, vooral het, het typische is dus dat er muzen zijn die dus helemaal niet alleen een muze waren, maar gewoon zelf hartstikke ook een artiest. En dat is eigenlijk vooral het,
of
het
zelfs
kwalijke.
Erger, dat de vrouw gewoon al het werk maakte en dat het onder de mannennaam van haar echtgenoot.
Zijn er voorbeelden van die je kan noemen of niet?
Uit de kunstwereld weet ik er wel een paar, maar niet per se de naam. Maar ik weet bijvoorbeeld wel dat in de literatuur weet ik dat Susan Sontag volgens mij in ruil voor haar, voor het voogdij van kind, een van haar eerste meesterwerken aan haar man heeft gegeven. En daar heeft ze tot op de dag van vandaag natuurlijk spijt van. En die, zo zijn die verhalen ook in de kunstwereld.
Er zijn natuurlijk heel veel kunstenaars die ook in, dat is in deze tijd ook zeker het geval. Als je een bekend kunstenaar bent, dan werk je vaak met een atelier waar andere mensen de productie van je werk maken. Dus het is bekend dat Rembrandt had heel veel schilders in dienst die voor hem schilderden. En er wordt wel eens gezegd dat hij alleen zijn handtekening zette. En dan was het een Rembrandt en dan ging het naar de veiling. Of dan ging het naar het Rijksmuseum. Ja. Huh? En Rodin van de Denker, die veel mensen kennen, een beeldhouwer, die had ook een enorme beeldhouwstudio waar allemaal mensen zijn werk, dat marmer, hakte.
Wij maken onze podcast ook niet zelf.
Ik had niet anders, wij ook niet. Wij
stemacteurs.
Ja. Wij zitten hier ook niet.
Dit is heel vervelend, sorry.
Sorry, maar, dit was weer zo'n stom meta. Die domme grappen.
Sorry, ga verder. Het idee is ook dat je daar werd opgeleid. Dus je ging dat leerling meester, gezel, meester model, dat was natuurlijk bij heel veel ambachten zo. Dus je ging bij een timmerman in de leer, dan leerde je timmerman, maar ondertussen maakte je tafel. Een bekend voorbeeld is een leerling van Rodin, Camille Claudel. Dat is al heel ver voor de vorige eeuw. Die was zo goed, en daar gaat het mis, dat is net als bij Anna Mangetta. Als een vrouw heel goed wordt, wat doe je dan?
Net iets te goed.
Ze wordt beter dan jij.
Ja.
Maar jij bent haar leraar of jij bent haar man. Daar zit volgens mij het spanningsveld waar het eng is en waar vrouwen helaas vaak aan het kortere eind hebben getrokken in dat gevecht. Die werden zo goed en dat werd gevaarlijk. Hilma is gestopt met schilderen omdat ze voor haar zieke moeder moest zorgen. Terwijl haar oeuvre is... oeuvre. Ik had me voorgenomen dat
het woord oeuvre niet te gebruiken. And there we are.
Ja.
Oeuvre. Haar werken.
Ja, maar... Het is natuurlijk wel typisch dat zij de zorgtaken... Het was dat ook neven en broers en die niet aan zo'n carrière bezig waren. Dat zij toch voor haar moeder is gaan zorgen. Of dat zo'n Mangetta dood op straat gevonden wordt.
Ja.
En Camille Claudel is echt veel minder beroemd dan Rodin. Terwijl ook kunstkenners eigenlijk wel het erover eens zijn dat zij echt een ongekend talent is.
Dus ze is nooit boven haar meester uitgestegen.
Nee. En met het objectificeren vind ik ook wel interessant. Want dat is natuurlijk de titel van onze podcast. Dat naakt op een kleedje. Je vraagt je niet echt af wat het karakter van die vrouw is naakt op dat kleedje. Er wordt altijd gesproken over degene die het geschilderd heeft. Niet over de vrouw die daar ligt.
Maar dat is dus een beetje wat ik inderdaad ook heb met dat muze. Want dan denk ik ook eigenlijk altijd aan een vrouw die naakt tegen een boom staat. Of ergens op ligt of zo. Dat is het enige beeld wat ik heb bij een muze. Dat zij mooi moet zijn. En dan hij kijkt daarnaar.
Je hebt ook heel veel muzes in de kunst in katzwijm. Dat is nog een soort laag erbovenop die feinte eigenlijk. Dus het is een soort ingegeven door de Heilige Geest. En dan dat hebben we. Het heeft wel heel veel gedaan, denk ik, met het, wat er nu over porno wordt gezegd. En de rol van vrouwen in pornofilms. En hoe jonge mensen daarnaar kijken en informatie uithalen hebben. Die werken ook een bepaald stigma natuurlijk wel veroorzaakt over hoe vrouwen daaruit moeten zien. Of zich gedragen of wat schoonheid is of mooi of lelijk. En dat zie je ook gewoon terug in de kunstgeschiedenis. De dikke vrouwen van Rubens zijn heel beroemd. Dat waren een beetje vlezige, hele roze vrouwen. En you name it, een andere kunstenaar die hele slanke vrouwen, jonge meisjes die een trap aflopen, Duchamp bijvoorbeeld. Dus het wordt een beetje name dropping, maar waarom objectificeren we sowieso? Dat is best wel een interessante vraag waar ik ook niet zomaar 1, 2, 3 antwoord op heb. Maar het is natuurlijk wel veilig om een vrouw te objectiveren.
Ja, je zet er ook wel weer mee aan
zet
de kant.
Bij het spel. Ja. Want ze heeft een object heeft geen mening of visie of toekomst.
Die moet er gewoon zijn en dat is het dan.
En mag je aan vergapen ook, hè? Dus daar mag je
gelden opeens hele andere regels.
Ja.
We kregen ook de vraag Is er zoiets als vrouwelijke en mannelijke kunst?
Oeh, mooie vraag.
Ja, dat is ook een mooie vraag.
Is er zoiets als vrouwelijke en mannelijke kunst? Nou, ja en nee. Je kan natuurlijk wel in je onderwerpkeuze een mannelijk of een vrouwelijk onderwerp kiezen. Als het bijvoorbeeld, nou ja, je hebt natuurlijk ook... Nee, goed, hier ga ik niet eens over praten.
Ja, wij hadden het, ja,
we hadden het hier onderweg natuurlijk over vrouwen die schilderen met hun eigen menstruatiebloed.
Oh ja,
dat is
brilliant. En dat we dat alle twee niet per se nodig vinden...
Mm-hmm. We hadden het over het verschil tussen feministische kunst en vrouwelijke kunst.
Precies. Ja.
En toen
we hadden het verschil tussen feministische kunst en kunst door vrouwen.
Ja,
ja, dus is kunst van vrouw is niet per definitie feministische kunst. Nee. Maar kunst van vrouw, van een vrouw die met haar eigen menstruatiebloed een kunstwerk maakt...
Ook niet per se feministisch, want stel je voor dat zij, weet ik veel, de ongelijkheid van het Koerdische volk ermee aankaart. Dan is het niet per se feministisch. Ja, dat kan, Heske. Ja, lacht.
Nee, ik moet gewoon denken aan een performance die ik heel kort geleden heb gezien, waarvan ik dan toch... Dat had een meisje een bolletje wol in haar vagina gestopt en er ging zijn trui breien terwijl ze ongesteld werd. Dus daar zat een gradient in.
Oh.
Best wel een feministisch werk, denk ik. Maar tegelijkertijd denk ik... Waarom is dit... is wel een oprechte vraag. Waarom zou dat feministisch zijn? Waarom moet ik dit zien? Is het niet gewoon alleen maar chockeren? En is het dan schokkend? Of is het ook gewoon een beetje banaal?
Een beetje vies. Ja, dat behandelt uiteindelijk ook een beetje over van exhibitionisme en activisme uiteindelijk. Hè? Van ja, heiligt het doel altijd de middelen? Dat is mm-hmm. hier ook een beetje de vraag van... Ja, tuurlijk. Als het een heel goed werk is en je kan het... goed beargumenteren, het raakt een bepaalde emotionele snaar... en je ontroert er mensen mee, of je maakt mensen heel boos mee... dan heeft het een functie. Maar als het puur is, ik wil een trui breien van wol... wat wordt bevochtigd door mijn menstruatiebloed... ja, dan is het gewoon misschien niet zo'n goed kunstwerk.
Nee, maar het heeft toch je aandacht gevangen... Dus op een of andere manier gebeurt hier iets waarvan wij denken...
Ik vind het onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk best wel moeilijk, eerlijk gezegd. Want ik vind dat er aan die termen heel veel stigma's kleven.
Precies, ja, absoluut.
En ik was laatst dus ook in een podcast waar ik aan tafel mocht aanschuiven over vrouwen in de kunst. En het ging alleen maar over vrouwelijk. Dus dat er meer organische bouwstijlen moesten komen in de stad.
Want dat is dan dus vrouwelijk.
Dat zou dan vrouwelijk zijn. Terwijl ik op de New York zei, maar een vrouw mag toch ook een skyscraper... bouwen, een rechte toren neerzetten in Rotterdam aan de haven. Dus het gevaar van over vrouwelijk en mannelijke kunst praten... en in datzelfde gesprek werd het argument genoemd... dat het toch niet uitmaakt omdat je niet kan zien... of het van een man of een vrouw is... of het dan door een man of vrouw geschilderd is. Terwijl daar gaat ook een grote... daar komt een grote denkfout, vind ik, in het spel. Want dan is de noodzaak voor meer vrouwelijke makers geëlimineerd... Want je zou niet kunnen zien of het door een man of vrouw gemaakt is. En dat zou dan de leidraad zijn voor een goed werk. Terwijl je weet ook niet, als er nooit vrouwelijke kunstenaars werk maken... zie je ook maar een deel van het aanbod. En weet je, dan zie je dus nooit het geheel ergens. Een beetje ingewikkeld uitgelegd misschien. Maar je kan niet zeggen of je witte hagelslag lekker vindt als je het nog nooit hebt geproefd en dan alleen maar fruithagel kent of zo. Ik zeg maar wat. Maar als je dus niet het hele aanbod krijgt, weet je ook niet wat je mist. En tegelijkertijd vind ik het heel gevaarlijk om te praten ergens over vrouwelijk en mannelijke kunst. Want dat is de reden waarom Hilma af Klimt nu niet in het boek staat. Omdat spiritualiteit hekserij was en daarmee vrouwelijk en gevaarlijk. Terwijl als zij een manifest had geschreven waarin ze formele aspecten had benoemd waaraan haar werk voldoet, waarschijnlijk had ze dan in het boek gestaan.
Als vrouw ook? Of als ze zich misschien als man, als een soort pseudoniem had gebruikt?
Nou ja.
Want ik vraag me heel erg af wat er dan gebeurd was.
Ja. Mm-hmm. Nou, en er zit natuurlijk ook nog heel veel grijs tinten tussen man en vrouw. Het is natuurlijk niet het een of het ander. Nee. En zo is het denk ik ook niet met kunst. Maar goed, daar hoef ik jullie niks over vertellen. Want jullie zitten al inmiddels in aflevering 27.
Ja. Niet diep.
Niet diep. Maar ook daar is het natuurlijk ook wel moeilijk om over... echt geslacht of gender te koppelen aan meer esthetische... of hoe dingen eruit zien of dat mannelijk of vrouwelijk is.
En daar bedenk ik ook wel... dat is ook wel iets waar we tegenaan lopen bij onze eigen podcast van... Ja, het is ergens ook uitsluitend dat je alleen maar vrouwelijke makers of makers die zich als vrouw identificeren bespreekt.
Want ja, want er zijn ook andere gemarginaliseerde groepen.
Absoluut. Ja. En dat is ook echt wel iets waar we ons bewust van zijn. Anderzijds geloof ik ook dat elke bewuste stap met een intentie in de juiste richting kan helpen. Dus ik vind ook niet dat je dan, omdat je niet iedereen een podium kan bieden met je product, het niet moet doen. Mm-hmm. Maar het is wel iets waar we het over gehad hebben.
Ja,
wat
je
gewoon
moet
lastig
er ook over
is.
Nadenken. Want op het moment dat je erover blijft praten, is dat iets wat leeft. En dan denk je daarover na. Dus het is niet zo dat er mensen weggezet worden.
Nee.
Alleen omdat je... Ja.
Nee, misschien breken we nu net een stukje van de deur open, waardoor de weg ook makkelijker voor anderen te bewandelen is.
Ja. Oké. We hebben nog een hele leuke vraag binnengekregen. We gaan even totaal andere kant op, want we hebben het nu de hele tijd over eigenlijk schilderijen, beeldende kunst. We gaan het even hebben over de opera. We kregen een vraag van een operazangeres. Ik ga hem even voorlezen. Ik ben operazangeres en mijn beroep is dus betaald zingen. Vaak moet ik gewoon doen wat de opdrachtgever me vraagt en zit er weinig speelruimte in. Echter heb ik nu een aanvraag om voor een goede doelenorganisatie een concert te geven voor hun 40-jarige jubileum, vrij in te vullen. Ik had laatst met de opdrachtgever, een man, afgesproken om er eens over te praten. Het blijkt een mannenclub te zijn, want, en dit is een citaat, ja, we hebben niks tegen vrouwen hoor, maar mannen onder elkaar is toch wel anders. Eigenlijk heb ik zin om deze mannen een wijs lesje te leren tijdens het concert en ze een verborgen feministisch pleidooi voor te schotelen. Dit moet natuurlijk wel zo sneaky mogelijk of met een grap. Het is altijd moeilijk om een overkoepelend thema te vinden in de gezongen muziek als je het niet meteen gooit op het thema liefde. Toch gaat het 9 van de 10 keer om de man. Over het bang zijn voor een man, over het ophemelen van de man, over het bedrogen worden door een man, om maar zo mooi mogelijk te zijn voor een man. Dus ik wil het thema mannen maken en door middel van een grap aan te laten zien dat we dus al eeuwen in een mannenwereld leven en dat de vrouw ontzettend veel te verduren heeft met ze. Hebben jullie tips of ideeën hoe ik het beste kan toeslaan zonder dat ze beledigd zijn en doorhebben dat ik de draak met ze steek?
Ik heb eerst een vraag. Waarom mogen ze niet doorhebben dat je de draak met ze steekt?
Ja, dat vind ik ook jammer eigenlijk.
Maar ja, misschien pas een antwoord geven daarop.
Je krijgt een opdracht. Je bent blij dat je die opdracht hebt gekregen. Je bent ook een vrouw die gewoon geld op de plank moet. En je wil misschien nog een keer aangeraden worden. Ik kan me voorstellen dat ze het subtiel wil doen.
En ik heb ook een vraag, want ik vind... Het is niet een vraag en het is misschien ook helemaal niet feministisch wat ik nu ga zeggen, maar ze nodigen wel een vrouw al uit om te komen zingen voor hun. Dus ergens is ze al binnen. Dat is wel iets, denk ik, wat je ook... Oh, ik ga nu echt... Ik zie jullie allemaal
terugstaan. Je zou daar ook wel kunnen denken van...
Ik kijk naar de chocolade.
Je zou daar ook kunnen denken van... Oh, dan nodigen we zo'n knappe vrouw uit die dan heel mooi voor ons gaat zingen.
Ja, dus weer een beetje de objectivering.
Oh, ja, precies.
Ja. Zo, nou ja, zo
ja, ja, ja. Ja, ik denk ook. Maar wat is er erg aan een grap maken?
Ja, ik zou het gewoon lekker benoemen.
En vandaag?
Ook, goed, en het zijn juist ook... Juist in het gooien zijn het toch ook allemaal van die lekkere bralballen... die ook een beetje zelfspot hebben. Ja, sorry. Scheert maar een hele grote groep mensen over één kam.
Ik had de brief ietsje ingekort. Dus er stond niet meer in dat het in het gooien was. Maar daarom
grapje.
Dus in het gooien.
Ik had mijn huiswerk heel goed gedaan. Ja. Maar ja, probeer het. En... Ik vind humor een heel mooi middel om een boodschap over te brengen. Dus ik vind het heel tof dat ze daarvoor kiest.
Ja. Ja, en tegelijkertijd is dit ook een moment dat je zelf dus weer de geschiedenis in kan duiken. En denken, wat is er wel geschreven, wat nog nooit is opgevoerd. Ja. Maar er moeten operettes of opera's geschreven zijn door vrouwen. Dus je kan ook, hier komt de ware nerd naar boven. Maar een archief induiken om te kijken, kan ik een stuk vinden van dezelfde tijd... waarin de grote opera's geschreven werden. Geschreven door een vrouw wat nog nooit is gezongen door een vrouw. En dat ga ik daar het podium opbrengen.
Nou, er is zelfs net een opera door een vrouw geschreven... In het kader van 100 jaar vrouwenkiesrecht. Van Lysenka Heiboer, jonge opera-regisseur, vrouw. Ik zou zeggen, doe daar iets uit.
Dat vind ik een hele goede tip ook.
Ja. Want ik kan me wel voorstellen, als ik... als in mijn eentje naar het gooi zou gaan.
naar een plek nergens.
Met alleen maar mannen om een lezing te houden over kunst. En dan zou denk ik, ga ze een lesje leren. Dan zou ik ook wel knik in de knieën hebben. Omdat dat het helemaal niet zo leuk is om te doen. Terwijl als ik mijn insteek zou dan altijd zijn. Ik ga laten zien hoeveel moois ze niet kennen misschien. Of waar nog niet vaak over is verteld. Ik zou het heel eng vinden om die groep in mijn eentje aan te kakken.
Maar dit is sowieso een interessant onderwerp en ook een lastige, want het gaat heel erg over pick your battles. En ik vind zelf ook altijd dat het heel erg van groepen afhangt. En waarschijnlijk zijn heel veel mensen het hiermee oneens. Maar ik krijg heel vaak ook natuurlijk afhaal Chinees grappen. En ja, soms zeg ik er ook wel eens niks van. En ik weet dat dat niet goed is of niet zo zou moeten. Want je zou er altijd iets van moeten zeggen. Maar soms denk ik ook, ja, maar het betekent toch niet dat ik altijd een kutavond moet hebben. En ik denk dat dat voor haar ook zo geldt.
Mm-hmm. Dus dan is de boodschap misschien, het is leuk dat je iets wilt doen. Doe het ook. Maar misschien niet op een, niet ze te kakken zetten. Maar gewoon meer nadruk leggen op wat er voor moois is. Wat misschien minder bekend is. Gemaakt is door vrouwen. Of zo.
Of lekker dat grapje bij jezelf houden. En dan ons mailen. Wat voor een briljante lijst met allemaal gekke titels.
Ja,
of whatever.
En dan gaan wij dat voorlezen.
En dat zij het helemaal niet doorhebben. En dat kan ook prachtig zijn, toch? Ja. Oké, dan we moeten een beetje gaan afronden. Dus ik ga een laatste vraag stellen. Zouden jullie allebei een kunstenaar met ons willen delen? Het liefst een vrouw. Hè?
Hoeft niet.
Hoeft niet, maar het liefst
Pablo
een vrouw. Van nu, die we echt moeten kennen. En ook heel kort waarom. Heske.
Ik ben echt ik heb haar ook mogen interviewen, dus dat helpt mee. Want soms ontmoet je iemand die ook gewoon een ongelooflijk bijzonder iemand is. Laure Provoost, een Franse kunstenaar. Ik zou de leeftijd niet weten, maar ze is jong. En ze heeft nu op het moment is ze de Franse inzending van de Venetië Biennale. Wat je volgens mij nog 3 of 4 weken kunt zien. Dus als je naar Venetië gaat, zou ik zeker even gaan kijken. Het is een vrouw die zo'n eigen wereld heeft. Die ze tot de puntjes toe, soort de Wes Anderson van de kunstwereld ergens wel. Waarin ze, ik kende haar werk, ik heb haar werk leren kennen. Op het moment dat ze zei dat ze haar opa kwijt was. Dat was het verhaal. En dan ging ze hem zoeken in ondergrondse tunnels. Maar die ondergrondse tunnels heeft ze allemaal gebouwd. En in die tunnels komt ze mensen, wezens, objecten die tegen haar praten, bewegen, eigen levenslijden tegen. En daar zijn film van gemaakt. Maar je kon ook door die tunnel lopen destijds. Wow. Maar ik ben altijd heel jaloers als mensen voor mij zo'n vreemde wereld hebben, maar heel gedetailleerd. Dus tot het muisje wat nog door de gang heen rent aan toe, of het lampje wat knippert, is het helemaal uitgedacht. En ja, zij heeft een wereld waar ik heel graag in verdwijn en verdwaal. En ze is ook nog heel feministisch. Dus dat is, ze is enorm voor Free the Nipple. En ze hangt allemaal tieten in het museum. En fonteinen van borsten waar allemaal water uitspuit. Dus ze heeft ook een goede beeldtaal, vind ik. En prettig. Maar het is ook een vrouw waar ik heel jaloers op ben, op haar hoofd.
Ik ben nu al zo fan.
Ja, ze is echt fantastisch. Oh, dan moet ik, hè?
Ja.
Ik kan nog niet meer hier overheen. Maar ik ga voor Rachel Whiterad. Ze is Britse kunstenaar. En wat ik heel tof aan haar vind, zij maakt eigenlijk negatieve ruimte zichtbaar. Dus nou, we zitten nu aan de tafel, maar de ruimte onder de tafel kun je niet vasthouden. Maar zij giet die eigenlijk af in glas en in andere materialen. En maakt zo eigenlijk de wereld om ons heen. Laat ze het eigenlijk op een hele andere manier zien. En een van de werken waar ik gewoon om gehuild heb, was het afgietsel van de binnenkant van een kruik. Dat ziet er gewoon, ja, stel maar eens voor, als je de binnenkant van een kruik afgiet, dat is een soort heel raar klein torsootje. Ja, kijk, dit is dus ook waarom kunst soms zo emotioneel is, omdat je het bijna niet kan uitleggen.
Ja.
Zoek het op, zou ik zeggen. Rachel Whiterad.
Will do.
Yes.
En om af te sluiten zijn we daar met de Damn Honey No en Yes. Nidia, jij eerst. What up, G?
De Albert Heijn heeft haar nieuwe supermarktmanager aan ons voorgesteld in een reclame. Hebben jullie deze reclame gezien?
Ja.
Oké.
Okay. Oh. Oogrollen.
Ja, voor mensen die niet thuis zijn in de televisiespotjes van de Appie. Jarenlang zag je hoe supermarktmanager meneer Van Dalen zijn Albert Heijn runde. Met allerlei lolligheid wat erbij kwam kijken. En hij werd echt het gezicht van de Albert Heijn. Nou, leuk, prima. Ja. Het werd tijd voor een nieuw gezicht. Ik denk dat meneer Van Dalen zin had in pensioen. En de Albert Heijn die stelde dus ergens afgelopen week Ilse aan ons voor. En ze zeggen zelf, met een knipoog wordt ze gevolgd in haar drukke leven. Zowel in de winkel als met haar gezin.
Hoi, ik ben Ilse, 35 jaar en best handig, al zeg ik het zelf. Oh, en ik ben moeder van Tommy.
Ik kan met katten praten.
Echt? En dit is trouwens die kat, Muis. Ja, zo heet ze nou eenmaal. Die heeft nogal een gebruiksaanwijzing.
Net als mijn vriend trouwens.
Bart, dat is toch goor?
Ik yoga. Hartstikke leuk. Ik heb een auto. En ik heb een fiets.
Oh, lekker dan.
Maar ik vind wandelen ook altijd heerlijk.
Mijn hamsters kunnen hun eigen hok schoonmaken.
Nou, ik help ze wel een handje. Net als dat ik mijn moeder help met shoppen.
Tadaa!
Ik bedoel je geen saldo?
Kinderen, het haalt zo het bloed onder mijn nagels vandaan. Het is een typische karikatuur van een vrouw in wiens leven alles misgaat. Haha, hihi. Ze rent van het een naar het ander. Ze moet alles maar onder controle houden. Je ziet er een gootsteen ontstoppen. Gaat natuurlijk mis. Je ziet haar kat die door haar vriend met een elektrische tandenborstel wordt geborsteld. En vervolgens gaat die elektrische tandenborstel de mond van haar vriend in. En dan zegt zij een beetje zo bozig tegen hem van Bart, dat is te goor. Wat ik ook heel, nou ja, echt kriebels. Je ziet er yoga en dan staat ze in een positie die ze niet helemaal goed volhoudt met heel wiebelend. Terwijl iedereen in de rest van de klas natuurlijk heel goed die pose kan aanhouden. De band is natuurlijk lek. Dan moet ze gaan wandelen zogenaamd. Maar dan gaat ze rennen. Dat kan ze ook niet. Dus dan staat ze heel snel weer uit te hijgen. Haar zoon denkt dat de hamster zelf het hok kan schoonmaken. Maar nee, dat staat Ilse natuurlijk te doen. Ze moet haar moeder helpen met shoppen. Wat inhoudt dat ze moet betalen voor haar moeder. Want die heeft geen saldo. Want die moeder heeft natuurlijk een gat in haar hand. Haha, shoppen, vrouwen en shoppen. Ze is gek op koken en op zondag overdrijft ze graag. Maar haar man die dan, of haar vriend die dan op maandag kookt, komt met pizza's aanzetten. Je ziet er gehaktballen, soep, stoofpeer en stampot in de handen duwen van een buurman. Want ze moet natuurlijk ook voor de buurman zorgen. Je ziet er struikelen met tassen vol boodschappen over iets wat in het gangpad staat. Serieus, ik word echt zo naar hiervan dat ik gewoon echt... ik word helemaal gek. Waarom moeten we überhaupt iets over haar privéleven weten? Van de supermarktmanager, meneer Van Dalen, wisten we niks, zover ik weet.
Nee, volgens mij is het enige wat ik me kan herinneren is dat hij met kerst een keer dan op straat liep of zo, in plaats van dat hij in de Albert Heijn was. Maar verder was hij volgens mij niet
buiten
de Albert Heijn.
Heeft hij kinderen? Heeft hij geen hobby's? Idee. Heeft hij een fiets? Heeft hij een slecht conditie en kan hij niet yoga? En waarom wisten we al die dingen van hem niet en moeten we het nu wel van haar weten? En waarom vinden we het oké om dat stereotype beeld te laten zien van een vrouw die alle ballen in de lucht houdt, maar eigenlijk ook net niet, want alles gaat ook de hele tijd net fout. En waarom moet zij de hele tijd maar zorgen voor iedereen? En waar is haar eigen leuke ding in het leven?
Ja, en ik vind de interactie met haar vriend is ook
heel
raar. Bizar.
Ze is alleen maar afsnauwerig. Ja. Dat is het enige wat je in deze reclame...
Niks. Nou, echt heel gek.
Ja, en ja, het deed me gewoon ook heel erg denken aan chicklit. Ik heb er altijd al een hekel aan gehad van die chicklit, waarin dan vrouwen altijd maar de klunt zijn die de hele tijd struikelen, vallen.
Maar dan wel de knappe man.
Zo'n zul, dat. Ik echt.
Nou, Nidia, ja? Het doet mij denken aan...
Tof sausje.
Het is een tof sausje. Dat is het inderdaad. Ja. Het is weer zo, we doen van... Oh, wat leuk, wat een lifestyle. Dit is hoe het is voor vrouwen. En dat is gewoon stom.
Ja, hartstikke stom.
Dat is dus mijn damn honey no. Heb jij nog een damn honey? Yeah. Oh, wacht. Ja. Yuki Heske, hebben jullie ook een damn honey no?
Ik heb... Ja, doe eerst even de damn honey yes.
Nee, die komt zo.
Oh, die komt zo. Oh, sorry. Eerst de no.
Het format
neem ook
is
even eerst de no. Oké, sorry. Nee, ik heb echt vaak geluisterd, hoor.
Groot fan van de show.
Mijn damn honey no gaat over een vrouw. Net als die van jou trouwens. Ja. Mijn damn honey no gaat over Lisa Bloom. Een advocaat die heel erg rijk geworden is met het verdedigen van misbruikte vrouwen. En zij heeft toen Harvey Weinstein eigenlijk de eerste... aanwijzingen kreeg dat er een grote zaak tegen hem liep, heeft zij hem aangeboden om te helpen, want zij wist hoe je misbruikte vrouwen wel voor je karretje kon spannen.
Nee.
Want eerst zijn ze heel sterk en daarna worden ze steeds kleiner. En er is ook een briefje opgedoken waarin zij dat aan hem schrijft. En volgens mij heeft dat allemaal gedaan in ruil voor een filmrolletje of in ieder geval voor een vriendendienst van hem.
Oh. Wauw.
Dus,
Okay, ja.
Een hele dikke vette no, zou ik zeggen.
Ja. Gaan we dan naar de yes? Ja, onderbreek ik dan iemand? Oké, Marilotte, damn honey yes.
Ja, ik heb lekker twee damn honey yes'en. En ze zijn allebei om te lezen, want het zijn namelijk boeken. Ik wil graag 2 fijne feministische titels pluggen. Namelijk 1 Feminist Fataal van Dorien van Lingen. Nydia pakt hem er even bij om hem te laten zien aan alle luisteraars. Maar het is echt een boek waar je doorheen raast. Het is heel chill geschreven. En het is zo, eigenlijk vooral zo lekker om alles een beetje op een rijtje te hebben. Dus als je wel weet hoe het zit, maar even niet meer weet hoe je het moet verwoorden, dan is dit een heel prettig boek om naar te grijpen. En het tweede Damarnies is het essay van Alma Matthijssen en van haar moeder Marita Matthijssen. Dat is een essay dat geschreven is voor de Maand van de Geschiedenis. Het heet Niet schrikken mama. En het is een briefwisseling tussen moeder en dochter. En ik ga niet onderbouwen waarom het fijn is. Ik ga gewoon een klein stukje voorlezen, omdat ik dat indrukwekkend vond. Pak het er even bij.
Geluid van ritselende.
Ja, dat we het echt hebben.
Het is echt.
Lieve mama, ik stuur je iets wat je nog niet van me kent. Niet schrikken, mama. Ik wil een jongen zijn, geen vrouw. En al helemaal geen meisje. Ze hadden me Ruben willen noemen. Veel beter dan Alma. Zo'n naam is te kwetsbaar. Ruben heeft een grote piemel en een nog groter ego. Ik wil mijn piemel aaien de hele dag lang. Ik wil borden pasta leeg eten en erover opscheppen in de sportschool. Ik wil mijn werk middelmatig uitvoeren en wel alle pluimen in mijn kont stoppen. Ik wil het hoofd van meisjes rond mijn lul duwen net zo lang tot ze moeten overgeven. Ik wil alles negeren dat niet over mij gaat. Ik wil alles zeggen. Ik wil zeggen dat ze naar mij moeten kijken. Ik wil eieren eten en een leren Gucci-riem dragen. Ik wil bestellen voor een meisje en dat ze dan giechelt. Ik wil mijn vuist op tafel slaan in het café en bulderend van het lachen schreeuwen dat vrouwen mislukte mannen zijn. Elk meisje dat me uitlacht zal ik vermoorden. Ik wil vrouwen betichten van een heksenjacht met al dat hashtag MeToo-gejank. Ik wil coke onder mijn voorhuid verstoppen. Ik wil meisjes strak laten staan zonder dat ze het doorhebben. Ik wil drank als wapen gebruiken en mijn handen wassen in onschuld. Ik wil keer op keer vergeven worden en ook een column in de Telegraaf om mijn gedrag goed te praten. Ik wil zalvende handen die me bezweren dat alles wat ik deed goed was. Ik wil zeggen dat vrouwen zich niet zo moeten aanstellen. Ik wil meisjes verkrachten en ermee wegkomen. Ik wil ze vastpakken bij hun haren als ze proberen weg te kruipen. En ze gaan niet schreeuwen, want ik weet heel goed dat dit precies is wat ze verlangen. Ik wil een obsessie met mezelf. En eigenlijk, als ik heel erg eerlijk ben, ik wil een man zijn. Dat wil zeggen een vrouw zonder angst, om nooit bang te hoeven zijn in de nacht. Nooit met mijn sleutels tussen mijn knokkels geknepen. Nooit mijn ogen die elke omgeving scannen. Waarom staat die man daar, zijn blik aan mij vastgeplakt, zo donker en zo plat tegen de muur gedrukt. Ik wil altijd weg kunnen, schreeuwen, losbreken, maar dat niet kunnen, omdat dit lijf verminkt geboren werd, wil ik een jongen zijn.
Zo mooi. Geen woorden voor verder. Ja, het is een heel... Ik kruip gewoon even in je Damarnies. Het is fantastisch, want je hoort dus ook de stem van Marita, dat is haar moeder. En die heeft een andere kijk hierop. Want wij zitten wel een beetje in die bubbel van jonge mensen die heel erg op een bepaalde manier hier naar kijken. En zij komt dan weer met dat tegengeluid van ja maar. En ik vind dat heel fascinerend om die wisseling te lezen. Ja. En het is hartstikke goedkoop, dit boek. Ik probeer het op te zoeken. Echt 3 euro of zo. Dus
3,75.
Je kan het gewoon niet laten liggen. Eske, die komt er even in. Jullie hadden ook nog een Damarnies.
Ik had eigenlijk een ander, maar omdat jij nu met een boek komt... Ik heb net een boek besteld vanmiddag. Dus ik kan er niks over zeggen. Ik kan er ook niet uit voortdragen. Maar ik vind het heel goed dat het gemaakt is. Het is van Belle Barbé.
Ja!
En het heet Ik en Seks. Het is een boek over seksuele voorlichting voor jongens en meisjes.
Dat is geweldig. Ja. Het komt volgens mij 6 november uit, toch?
Oh ja. Ja, ik heb dan een pre-order. Ik weet het niet. Ja. En ik weet, ik heb al seks. Dus ik heb het, wat dat betreft, en ik heb er ook plezier in. Maar toch vind ik het zo goed dat dit gemaakt wordt. Wat helemaal anders kijkt naar sexting, naar porno kijken. Al die dingen waar die we de biologieleraar liever niet bespreekt in de les. Heeft zij verzameld in een boek. Wat volgens mij een heel leuk kerstcadeau is voor kinderen die beginnen met seks.
Goeie tip.
En yes.
Joekie. Gooi jij er nog eventjes
yes in? En dan is het klaar.
Okay.
No pressure. Oké, nog even een shout-out naar Lina Iris Victor. We hadden het er al heel even over. Lina Iris Victor.
Yeah.
We hadden het al even over haar aan het begin. Met Constellations 2.
Ik heb het niet onthouden.
Goud, zwart. Zij heeft onlangs een rechtszaak gewonnen van Kendrick Lamar. Omdat hij ongeoorloofd een soort van replica's van haar werk had gebruikt in zijn videoclips. Het leek er echt ziek op. Ze had daar nooit toestemming voor gegeven. Nog was gevraagd of het werk überhaupt mocht gebruikt worden. Dus ze heeft gewoon dik gewonnen. En vroeger zou een vrouw waarschijnlijk helaas zo'n rechtszaak niet gewonnen hebben. Dus gewoon shout-out dat zij hem gewonnen heeft.
Yes.
Love it.
Dit was aflevering 27. Yuki en Heske, bedankt. Iedereen, ga luisteren naar die podcast Naakt op een kleedje. En check de show notes als je wil weten waar je deze toffe vrouwen verder nog kunt volgen.
Dank jou wel, lieve luisteraar, dat je er weer bij was deze aflevering.
Bedankt Daniel van de Poppen. Wat heb je dit toch weer heerlijk afgemixt, geëdit of wat doet een producer eigenlijk allemaal. En bedankt componeer meneer Lucas de Gier voor onze jingles.
Stuur ons post via ons Instagram-account @damhoneyhetboek of stuur een mail naar info@damhoney.nl. Wel kleine disclaimer, we krijgen steeds meer binnen. Dat vinden we geweldig. Maar overal op reageren wordt steeds lastiger. Weet dat we het lezen. Weet dat we van je houden. Ja,
weet dat.
Weet dingen.
Doe een donatie via patreon.com/damhoney. Of recenseer je uit de naad en schrijf een gezellig stukje over ons. Want potdomme, dat vinden we leuk. En het helpt ons.
Of as always, doe het niet. Zelf weten.
Doei, honingbollen.
Doei.
Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.